Alles wat adem heeft, loven de Heer. Vanuit je tenen. Vanuit de stilte. Met heel je hart. Met alles wat in je is. In alles wat je doet. In alles wat je denkt. In alles wat je voelt. In alles wat je overweegt. Dat is mooi. Dat is prachtig. Als het zo innerlijk bij je is, dat je in alles waarmee je bezig bent, tot lof van de Heer leeft. Zie je dat zitten? Strek je je daarnaar uit? Ik denk, het is voor ieder mens heel belangrijk dat hij iets heeft waar hij naar uitziet. Kijk hier maar naar uit, dat jij zo leeft dat God een welbehagen in jou heeft. Dat je leeft tot eer van je Schepper. Hij heeft jou gemaakt. Hij heeft mij gemaakt om zo te leven zoals Hij het wil. Logisch is dat toch? Heel begrijpelijk. En ik wil jullie daar wat over vertellen vanmorgen. En dat wil ik doen aan de hand van een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Je mag dat opzoeken in hoofdstuk 12 vanaf vers 9, maar je kunt het ook meelezen hier op het scherm. Is dat te zien qua lettergrootte? Gelukkig. Kijk maar wat je doet. Je looft de Heer als je je hart openstelt voor zijn woorden. En ik ga het voorlezen. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest. En dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het van in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heere zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover dit aansporende gedeelte uit Romeinen hoofdstuk 12. En als ik dan zoiets lees, dan kijk ik altijd even van, in welk verband staat dat gedeelte nou? Dat is goed, denk ik, om te doen. En als ik kijk naar dat gedeelte wat hiervoor staat, dan zegt Paulus eigenlijk tegen de Romeinen, maar ik denk ook dat de Heer dat vanmorgen gewoon tegen ons wil zeggen, dat wij ons leven, ons lichaam mogen stellen als een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Jij mag leven Gode welgevallig. En waarom? Met beroep op Gods barmhartigheden, Dat zegt hij erbij. God is barmhartig. Hij is intens barmhartig. Dat hoort helemaal bij hem. En vanuit zijn barmhartigheid, hoe hij zich opstelt naar jou en naar mij, vanuit zijn liefhebben, vanuit het vertrouwen wat hij jou geeft, wil hij heel graag dat je een levend offer bent voor hem. Met een beroep op Gods barmhartigheid. Als jij een dienaar van God bent, die het hogerop wil zoeken, die in de hemelen zijn wandel heeft, in het koninkrijk van God, dan mag je leven zoals God het bedoelt, een welgevallig offer zijn. En dan pas je je niet aan de wereld, dat staat ook in dat stukje hiervoor. Maar wat doe je dan? Nee, je doet iets niet, maar je doet ook iets wel. Je pas je niet aan de normen en waarden, de wetten van de wereld, dat je zo gaat leven. Nee, je verandert van gezindheid. Je gaat innerlijk veranderen. Dat vind ik mooi. Dat is een mooie oproep. En dan ga je gaandeweg ontdekken wat God van jou wil. En wat wil God? God wil dat jij alleen maar goed doet. Dat jij volmaakt wordt. En dat je hem welgevallig leeft. Dat staat er. Het goede, het volmaakte en het welgevallige. God roept ons op, jou en mij, tot gemeenschap met Jezus. Het hoofd van de gemeente, ons hoofd. En Jezus rust al de leden van het lichaam, dus jou en mij, toe met gaven. Dat staat daar ook. Ten behoeve van de opbouw van de gemeente. En dan komt het gedeelte van vanmorgen. Ja, het is nogal wat er staat. Heel wat oproepen. En dit gedeelte wordt ook wel eens genoemd de bergrede van Paulus. Je weet, Jezus had een bergrede, zo noemde hij dat zelf niet, maar dat hebben wij ervan gemaakt. Hij zat op een berg, op een heuvel, en toen vertelde hij hele mooie dingen. Hij predikte het evangelie. Hij vertelde over zijn vader. En hier schrijft Paulus als het ware zijn bergrede. Het bevat christelijke leefregels. En dan kun je denken van ja, zijn het weer allemaal opdrachten? En moet ik me daar ook nog allemaal aan houden? Moet ik weer mijn best gaan doen om zo te leven als daar staat? Nou, ik denk, als je zo'n instelling hebt, dan lukt het nooit. Dan gaat dat niet. En ik denk, als je zo denkt, dan ben je geïnspireerd door een weerspannige geest, die niet wil dat jij zo leeft. Nee, dat is verleden tijd. In dat oude verbond was de wet, de regels van God, die waren van buiten afgeschreven op stenen tafelen. Maar in dat nieuwe verbond, dus in de tijd van Jezus en daarna, gaat het een beetje anders. En hoe gaat dat dan? Nou, in dat nieuwe verbond, dus in het evangelie wat Jezus bracht, is kenmerkend dat de wet niet langer buiten ons is, maar dat die gelegd wordt in ons hart. God zei dat al, bij monden van Jeremia, er komt een tijd, dan zal ik mijn wetten in jullie hart leggen, ze in jullie verstand schrijven. Het staat ook in Hebreeën 10, vers 16. En toen heb ik gedacht, hoe gaat dat nou? Hoe worden nou die wetten van God in ons hart geschreven? Ik had daar nog nooit over nagedacht. Ik wist dat allemaal wel, maar ik denk, hoe gaat dat nou? Nou, ik snapte al heel gauw, tijdens dat denkproces, dat het niet van pats boem was. Het staat nou in je hart geschreven. Dat dacht ik, nee, zo werkt het niet. Daar was ik eigenlijk wel snel achter. En toen dacht ik, hoe werkt het dan wel? En ik had al een beetje gelezen, het gaat door middel van de geest. Ja, dacht ik, maar hoe gaat dat dan? Nou, en ik geloof dus dat de tong van Jezus, wat hij spreekt, Dat is als de stift van een vaardige schrijver. Dat is naar Psalm 45 vers 2. En ik geloof dus dat Jezus door middel van Heilige Geest gaandeweg de wetten van God in ons hart legt. Ze schrijft in ons verstand. Immers Jezus maakt woning in ons hart na de doop in Heilige Geest. En hij werkt dan mee in ons innerlijk bezig zijn. Hij maakt je Gods bedoelingen gaandeweg bekend aan je hart. En dan denk ik, wil je dat nou, dat Gods wetten verder in je gestand, in je hart gelegd worden? Bouw dan dus je relatie met Jezus verder uit. Opdat je verder vervuld wordt van Heilige Geest. En dat woorden Gods in jouw hart tot leven kunnen komen en als waarheid voor je worden. Dat het niet meer iets dors is wat in een boek staat, maar dat het geschreven wordt in je hart. Dat het je hart raakt en dat je van daaruit gaat leven. En als je zo daarmee bezig bent in dat proces, dan verander je innerlijk, dan vernieuw je innerlijk. Dan krijgt het innerlijk bezig van jou zijn een andere wending. Je denkt op een andere manier. Je gezindheid verandert. Je krijgt als het ware een ander referentiekader. En dat kan alleen maar in samenspraak met Jezus. En hij doet dat niet alleen in je stille tijd, als je met hem overlegt, maar hij doet dat ook in gesprekken met anderen, of tijdens de preek, of tijdens een studie, of op de kring. Dus zet altijd je oor wijd open om te denken van, spreekt Jezus nou tegen mij? Is dit iets waar ik mee verder mag ontwikkelen met deze woorden? En dan was het zo dat met die leefregels, hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou eigenlijk van oorsprong? En dat wil ik eigenlijk aan jullie proberen te schetsen. Maar voordat ik dat doe, wil ik nog wat zeggen over dit Bijbelgedeelte. Ik schetste dus van, je kunt dat ervaren als, dat moet je ook nog allemaal doen. Ik heb ook geschetst dat dat vanuit de koker van het Rijk der Duisternis komt. Maar hoe gebruik je dan zo'n gedeelte? Want het zijn wel, als het ware, allemaal opdrachten. En het staat er toch maar. En ik geloof ook nog dat God wil en dat Jezus wil dat je zo leeft. Dat geloof ik. Dus het staat er niet voor niks. Maar hoe gebruik je dan zo'n gedeelte? Nou, ik denk, oh, dan lees je van dit, ik zeg maar, zegen uw vervolgers. Dat lees je dan. En dan denk je, zeg je tegen de Heer, dat vind ik nog moeilijk. En dan kun je gewoon zeggen tegen de Heer van, wilt u mij er verder zicht op geven, hoe ik dat nou mag doen? Dus op die manier dat je dat innerlijk doet in samenspraak met de Heer, en dan is het niet zwaar, dan wordt het als het ware luchtig. En als het dan nog eens een keer niet lukt, dan ga je gewoon naar de Heer en help me verder, Heer. Zo mag je dat interpreteren, zo'n gedeelte. Maar hoe zit dat nou met al die leefregels? Ik denk, het zit als volgt. God is de schepper. En de schepping, God wil dat de schepping zo functioneert zoals hij dat in gedachten had toen hij de schepping schiep. Is dat gek? Dat is niet gek. Dat is heel normaal. En ik denk, zoals God wil dat de schepping functioneert, dat heeft hij er ook ingelegd. Niet alleen in de levenloze schepping, maar ook in het hart van mensen. Ook in het hart van Adam en Eva. En ik dacht van de week, en daar heb ik nog geen antwoord op, hoe ver had u dat nou, God, in het hart van Adam en Eva gelegd? Want u hebt ze geschapen. Maar ik heb ook gelezen, u ontmoette ze in de hof, en u wisselde met ze uit, en u leerde ze allemaal dingen. Maar wat hadden ze al, Heer? Nou, ik denk, misschien kom ik dat later nog eens te weten. Wie weet, dat zou zomaar kunnen. Maar ik weet wel, Adam en Eva waren naar Gods beeld geschapen. Dus iets van dat mooie van God, ook van zijn manier, zijn bedoelingen, dat had hij wel in hun hart gelegd. Daar ben ik echt van overtuigd. En ik denk dat hij dat in het hart van ieder mens, dat dat zo er toch nog wel in ligt. In ligt een beetje. Want er staat ook ergens van, dat zegt Paulus, er zijn heidenen die van nature doen wat de wet gebiedt. Dus dan hebben ze, zonder dat ze dat kennen, die wet op stenen tafel, zeg maar, hebben ze toch in hun hart iets van dat ze aanproeven van, als ik zo leef is het goed. Dat vind ik mooi, dat is van God. Maar er is toch wel veel scheef gegroeid. Het is niet alleen maar goed gegaan. En hadden Adam en Eva maar alleen naar God geluisterd, in de hof, in de avondkoelte. Hadden ze maar niet naar Satan geluisterd. Want daarna gaat er wat mis. Er wordt wat op gang gebracht in hun hart. Er begint wat af te wijken. Die leefregels van God, die worden een beetje beïnvloed door de woorden van Satan en van boze geesten die tegen hun aantetteren. En het gaat soms best wel snel. Twee van hun jongens. Hebben ze elkaar lief? Want dat is de kern van Gods leefregels. Is het liefhebben. God liefhebben als boven alles. En de naaste als jezelf. En wat gebeurt er met twee van hun jongens? De een wordt jaloers op de ander. En hij heeft hem niet lief. Hij acht hem niet hoger dan zichzelf. Maar hij slaat hem dood. Eén generatie. Wat een ellende. Blijft het zo? Het gaat door in de geslachten. Mensen worden verduisterd in hun verstand. Ze gaan krom denken. Ze gaan krom reageren. Van alles wordt misvormd. Afwijken van Gods bedoeling. En op een gegeven moment, als die beïnvloeding van het rijk de duisternis toeneemt, dan denkt God, ik zal mijn volk een beetje helpen. En hij geeft door Mozes de wet op stenen tafelen. Opdat ze nog weer iets te pakken krijgen, nog weer iets meer gaan zien van hoe God het nou eigenlijk bedoelt. Samengevat, dat jij als mens God lief hebt boven alles en de naaste als jezelf. Dat je Gods normen hanteert. Maar je weet ook, en daar schrijft Paulus ook over in die Romeinenbrief, die wet die was wel goed. Maar het lukte de mensen niet om naar die wet te leven. En waarom was dat? Omdat de zondemacht, de boze geesten, werkte op de mens. En dan lukt het niet. En dan ga je, ondanks dat je het wilt, ga je toch in de fout. Dan ben je dus gebonden. Je wilt het wel, maar je kunt het niet. En daar is dus bevrijding voor nodig. En God wist dat. En God, die verwekt Jezus bij Maria. En wat zie je dan? Wonderlijk, God heiligt Jezus. Maria en Jozef zorgen goed voor Jezus, daar ben ik van overtuigd. En bij Jezus lukt het wel. Wat mooi. Jezus leeft volkomen volgens Gods bedoeling. In zijn leven worden Gods bedoelingen uitgeleefd. Gods wetten bewaart Jezus. Hij vervult ze, hij leeft ze uit. Het kan. Gods bedoeling komt openbaar. En ik weet zeker, als je zo leeft zoals Jezus leeft, dan is dat een levenswijze die God bedoelt. Die God wil. En dan weet je wat God belooft. Hij zegt dat in Jeremia 48. Ik zag dat vorige week bij het dagelijks woord. Ik de ene, ik Yahweh, jullie God, ben het die je leert, zegt hij tegen de Israëlieten. Wat baat brengt die je de weg wijst op de weg die je gaat. Wees opmerkzaam op mijn geboden, dan is je vrede als een rivier en je gerechtigheid als de golven van de zee. Beeldspraak, maar wat mooi. Als je acht slaat op Gods wetten, op zijn geboden, is je vrede als een rivier, je gerechtigheid als de golven van de zee. Zo'n levenswijze, dat zegent God. Bouw dus je relatie met Jezus verder uit, opdat Hij Gods bedoelingen, zijn wetten verder in je hart kan leggen door middel van Heilige Geest, Gods gedachtegoed in je verstand schrijft, Gods wet in je hart. Ik heb gedacht aan, ja, het gaat geleidelijk. Wij moeten inburgeren, dat is een modern woord, omdat we veel vluchtelingen hebben, die komen in ons land en sommigen krijgen dan een status en dan moeten ze inburgeren. Dan moeten ze leren hoe het toegaat in ons land. Ze moeten de taal leren, ze moeten leren hoe ze aan kinderbijslag moeten komen, hoe ze een huisarts zoeken. Ze moeten van allerlei dingen leren, gewend raken aan de cultuur, aan de gewoonte, al met al heel veel leren. En dan in Alphen aan de Rijn is er een project die koppelt van dit soort mensen, van die statushouders, aan maatjes. Aan een Nederlander die een beetje die de taal spreekt, die een beetje weet hoe het toegaat in ons land. En die neemt die vluchteling een beetje bij de hand en die maakt hem wegwijs in ons land. Ik denk, wij mogen verder inburgeren in Gods koninkrijk. En Jezus wil jouw hand vatten en jou leren hoe het toegaat in Gods koninkrijk. Is dat niet mooi? Inburgeren in Gods koninkrijk. Het is maar een beeld. Het is een beeld van een geestelijk proces. Dat jij vanuit je relatie met Jezus verder ingaat op Gods woorden en Gods bedoeling uitleeft in je leven en met elkaar in de gemeente. Want dat is wat God wil. Dat er een gemeente komt van volwassen mensen die leven naar zijn bedoeling. Inburgeren in Gods koninkrijk. Leefregels, normen, waarden, wetten, geboden, inzettingen, instellingen, al die woorden komen voor in de Bijbel. Nou, normen en waarden weet ik niet, dat zal ik er wel een beetje bij verzonnen hebben, maar dat is epen op nat, zou je kunnen zeggen. En toen heb ik nog gedacht van, hoe zal dat nou zijn? Als Paulus nou een brief zou schrijven aan onze gemeente, in deze tijd, wat zou die dan opgeschreven hebben? Zou die dan gezegd hebben, zegen uw vervolgers? Of zou die gezegd hebben, ga verstandig om met sociale media? Ik weet het niet, maar daar kun je voor jezelf eens over nadenken. De tijden zijn, we leven in een andere tijd, de boze geesten zijn nog precies hetzelfde, die werken op dezelfde manier, maar de omstandigheden zijn anders dan in de tijd van Jezus. Dus daar moet je zelf maar eens over nadenken. En wat dan kenmerkend bijvoorbeeld van onze tijd is, is het belang van de sociale media. Je kunt ermee opstaan en meteen een Twitterbericht sturen. Dat kan. Je kunt, wat ook kenmerkend is, is denk ik het materialisme in onze tijd. Het hedonisme, we moeten het vooral goed hebben. En het moet alsmaar welvarender worden. Ik denk, het gaat meer om het welzijn, om het welbevinden in het koninkrijk van God. Dat is denk ik een kernwaarde. Want God is niet veranderd. En het veel eisende van de maatschappij, het altijd maar beschikbaar zijn, moeten zijn, ook op je werk en altijd bereikbaar moeten zijn. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Nou, misschien zou Paulus daar wel iets moois over schrijven, ik weet het niet. Verder dit gedeelte van Romeinen 12. Het is nogal een lang stuk en ik ga dat niet allemaal vers voor vers behandelen. En ik heb er twee kernen uitgehaald. De eerste kern is de liefde, liefhebben. En de tweede kern, die zal ik ook vast vertellen, is goed en kwaad. Maar ik begin dus over liefde. En dan zegt het eerste vers in dit gedeelte, vers 9, die zegt, de liefde zij ongeveinsd. Ik was vorige week in Breda en er zat zo'n een groepje jongeren zo van een jaar of 16, 17, 18 jaar op de voorste rij. En ik zei, weten jullie wat veinzen is? Nee, dat weten we niet. Dat is natuurlijk ook een oud woord, hè. Maar veinzen, weten wij allemaal wat veinzen is? Mag ik eerlijk zeggen hoor, als je het niet weet? Nee, niet iedereen weet het, denk ik, hè? Nee, dat is eerlijk. Frank, dat geeft helemaal niks. Ik ga het uitleggen. Ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Want er was een jongetje van 9 jaar. Een leuk jongetje, goed opgevoed. En die stond op de markt. En daar was een kraam met allemaal mooie vruchten. En daar lagen glanzende kersen in zo'n mooi pakje, weet je wel. En daar stond een vriendelijke marktkoopman. En dat jongetje, ja, die keek naar die kersen. En die marktkoopman, die was niet blind. En die zag wel dat dat jongetje graag wat van die kersen wilde. Maar dat jongetje had natuurlijk geen geld bij zich. Nou zegt die koopman, aardig als hij is en goed als hij is, je mag wel een handje kersen pakken. Nou, je zag dat jongetje glimmen natuurlijk. Maar weet je wat hij zei? Geeft u mij maar een handje kersen. En dan kun je denken, wat is dat jongetje goed opgevoed. Maar zijn diepste motief was, uw handen zijn veel groter. Nou, dat is nou fijnse. Je doet je dus mooier voor dan je eigenlijk bent. En nou zegt Paulus, als jij lief hebt, moet je niet fijnsen. Dan moet het gewoon oprecht zijn, ongefijnst, dus oprecht. Ik vind dat mooi. En het woord wat hier staat, is het woord agape. Ik denk dat de meesten van ons dat wel kennen. En dat is de liefde die God voor mensen heeft. Dus dat is Gods manier van liefhebben. En Gods manier van liefhebben, die uit zich in wat hij doet. Alle uitingen van God zijn eigenlijk omgeven door zijn liefhebben. Doordrenkt daarvan. Als God barmhartig is, dan is hij dat omdat hij lief heeft. Als hij genadig is, is hij dat omdat hij jou lief heeft. Gods liefde is een wegschenkende, onbaatzuchtige, ongeveinsde liefde. Niet bedacht op wat komt er terug en hoe word ik er zelf beter van. Niet van voor wat hoort wat. Nee, bij God is het altijd bedacht op het welzijn van de mens. Hoe voer ik mijn mensen hoger op? Hoe breng ik ze verder in mijn koninkrijk? Hoe verbind ik ze verder aan mij en aan elkaar? Zelfs als Adam en Eva in de fout gaan, dan blijft God hen liefhebben. En hij bedenkt vanuit zijn liefde voor de mensen een oplossing. En zoals God ons lief heeft, zo mag jij God lief hebben. Leren van hem lief te hebben zoals hij lief heeft. Gods liefhebben mag de bron worden van jouw liefhebben. En Gods manier van liefhebben mag zichtbaar worden in alles wat je doet. In je innerlijk bezig zijn en van daaruit in de omgang met anderen. Paulus omschrijft de liefde, Gods liefhebben, als de liefde is geduldig en denk meteen aan jezelf. Is vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, ze is niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. En misschien denk je, nou, als ik dit zo hoor, heb ik nog wel een weg te gaan. En dat is helemaal niet erg, want Jezus wil je aan de hand nemen en verder voeren in Gods koninkrijk, je verder inspireren en aansluiten bij jouw vermogen om lief te hebben. Verbind je verder met Hem. Liefhebben wordt zichtbaar in heel concrete dingen. Ik kan makkelijk zeggen, ik heb je lief. En dan verder doe je niks. Dat is makkelijk. Nee, liefhebben wordt zichtbaar in concrete dingen. En er staan in dit gedeelte heel veel voorbeelden van. Ik zal een voorbeeld noemen. Draag bij in de noden der heiligen en leg u toe op de gastvrijheid. Vers 13. Gastvrijheid. Gun de ander een plekje in je hart. Toon belangstelling voor de ander. Wees barmhartig voor de ander. Open je voor de ander. En in voorkomend geval ontvang je de ander thuis. En weet dan, wie gelovigen gastvrij opneemt, ontvangt eigenlijk de Heer Jezus zelf in zijn huis. Dat staat in Matteüs 25. Je mag dus, jij en ik, wij, goed doen voor alle mensen, maar in het bijzonder voor je broeders en je zusters. En vanuit gastvrijheid, omdat je de ander een plekje geeft in je hart, draag je bij in de nood van je broeder of je zuster. En hoe kun je nou het beste een ander helpen als die geestelijke nood heeft? Hoe kan dat het beste? Ik heb er pas nog een voorbeeld van gezien. En ik denk, je kunt een ander pas goed helpen als die geestelijke nood heeft, als je die ander zicht geeft in de hemel. Dat je dus duidt wat er aan de hand is. Dat je niet mee gaat klagen en mee gaat huilen en het is allemaal zo erg. Ja, het is allemaal erg. Nee, maar je helpt pas de ander als je zicht geeft in de geestelijke wereld. Als je een duider bent. Als je dus de hemel helpt te openen voor de ander. Dat je meehelpt om blokkades van boze geesten op te heffen. En bij natuurlijke nood, dat kan ook voorkomen. Dan kun je de Heer gewoon vragen van hoe en hoeveel je bij kunt dragen om die nood te lenigen. Uiteraard vanuit een hemels zicht. Met onderscheid vanuit een hemels perspectief. Want je kunt je daar ook in vergalopperen. Dus het is belangrijk dat je dat doet in overleg met Jezus. Dat je ziet vanuit een helder zicht in de hemel. Nog zo'n voorbeeld van dat liefhebben zich uit in je daden. Zegent wie u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Het lijkt zo hoog gegrepen. Maar het kan. Het kan. Denk maar aan Jezus. Hij hangt op het kruis. En hij zegt tegen God, Vader, vergeef het hen. Met andere woorden, zegen ze, Heer. Neem deze schuld van hun weg. Ze weten niet wat ze doen. En dat is de sleutel ook voor ons. Dat je je vervolgers, mensen die het jou moeilijk maken, die jouw pressen onder druk zetten, dat je die kunt positief kunt benaderen, zelfs kunt zegenen, als je scheiding kunt maken tussen mens en macht. Dat je dus ziet waar die ander door geïnspireerd wordt. En dat dat dus bij jou innerlijk, als je dat zicht krijgt, dat je innerlijk ontferming krijgt over de ander. Net zoals Jezus, als hij de scharen zag, werd hij met ontferming bewogen, omdat hij zag de geestelijke situatie van de mens. Dat is dus anders dan op jezelf gericht zijn. Als je op jezelf gericht bent, dan kun je de ander niet zegenen als die je kwaad doet. Nee, want dan moet je je verdedigen. En jij hebt het niet gedaan. Nee, maar als je die draai kunt maken, dat je die innerlijke ontferming opzoekt samen met Jezus, dan zie je de nood van de ander. En dan denk je, Heer, hoe kan ik helpen? Hoe kan ik tot zegen zijn in deze situatie? Ik vind dat een geheimenis. Iets wat ik zelf verder mag ontdekken. En natuurlijk, Als ik dat beginsel begrijp, dan snap ik wel dat ik niet moet vervloeken. Wat vervloeken betekent, in aanraking brengen met het rijk der duisternis, overgeven aan de invloed van boze geesten. Ik mag dus leren van Jezus met ontferming bewogen te zijn over mensen. En Jezus zegt het zelf ook. Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Matteüs 5 vers 43. Jouw liefde mag zich richten op het goede in de ander. Niet op het kwade. De ander liefhebben betekent dus niet dat je maar alles goed vindt. Dat geldt ook voor jezelf hoor. Je moet altijd bij jezelf vinden. Beginnen. Je mag jezelf liefhebben. Want je mag de ander liefhebben als jezelf. Dus je mag ook jezelf liefhebben. Sommige mensen vinden dat wel moeilijk. Maar dat mag je ten diepste doen. Je accepteren zoals je bent en jezelf liefhebben. Ook soms met ontferming bewogen zijn over jezelf. Dat mag allemaal. En dat is ook goed om dat te ontwikkelen in je leven. De liefde is blij met de waarheid, hebben we ook gelezen. Dus jij hoeft niet lief te hebben wat nog krom is in jou. Je mag er zelfs leren een afschuwelijke hekel aan te krijgen. En Jezus aan te lopen en te zeggen tegen hem, Heer, help me verder om dat op te ruimen. Geef me er verder zicht op. Maar je mag blij zijn met het goede in jezelf en bij de ander. En geen compromis sluiten met wat nog krom, wat nog verdraait, wat nog verkeerd is. Blijf de ander liefhebben en keer je tegen boze geesten die de ander soms nog in onwaarheid dompelen. En vers 10. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld. Vers 11. In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Heere. Je hebt God en Jezus lief. Je hebt een diepe genegenheid voor hen. Je hebt liefde om hun waarheid te gaan begrijpen. Je wilt die verder ontdekken en verder leren kennen. En dat leidt, dat mondt uit in een blij zijn met de waarheid. En jouw liefde tot God en Jezus werkt liefde uit tot waar Jezus mee bezig is. Met de bouw van de gemeente. Dus werkt liefde uit tot je broeder en je zuster, tot mensen in de gemeente. Belangrijk is dat jouw liefde tot mensen dus niet losstaat van je liefde tot de waarheid. Liefhebben is dus niet het bedekken van allerlei ongerechtigheid. Als het goed is, gaat jouw liefhebben steeds meer gepaard met een helder zicht, een scherp zicht op wat er in de hemel aan de hand is, in de geestelijke wereld. En vanuit dat scherpe zicht kun je de ander in liefde benaderen. En verder in aanraking brengen met het goede van God en van Jezus. En op die manier kan ook de broederlijke liefde de onderlinge genegenheid blijven. Dat staat in Hebreeën 13 vers 1. Je mag elkaar in eerbetoon ten voorbeeld zijn. Je mag in ootmoedigheid de ander uitnemender achten dan jezelf. Filippenzen 2 vers 3. Je mag de gaven die een ander van de Heer heeft gekregen, leren ontdekken, die waarderen en die stimuleren. Dan betoon je eer aan de ander. Je eert iemand als je hem of haar aanneemt, zoals Jezus jou heeft aangenomen. Je eert de ander als je tegenover anderen goed over hem of haar spreekt, hem of haar serieus neemt. Dat mag je doen, in ijver onverdroten. Voortdurend betekent dat, onverdroten, zonder ophouden, nog zo'n oud woord. Ijver, vol actief, vol werklust. Ik herinner me van de lagere school, het is al wel even geleden, daar kregen we op ons rapport, had je onderaan drie cijfers kreeg je, Wat waren het? Nepheid. Gedrag. Ijver. En nepheid, hè? Weet je nog? En als ik thuis kwam, mijn moeder keek eerst naar die cijfers. Tenminste, dat meen ik me te herinneren. Misschien heb ik het niet goed, maar ik dacht, dat vond het wel belangrijk. Ijver. Actief. Vol werklust. Je mag je dus voortdurend inzetten voor het dienen van de Heer. Het verwezenlijken van Gods plan. En niet omdat het hier staat, maar omdat het je hart heeft geraakt. Omdat Gods plan jouw hart raakt. Omdat je ervoor wilt gaan. Omdat je het ziet, omdat je het voor ogen hebt, dat perspectief. En je ziet hoe mooi het is. En je hebt ontzag voor God. En je wilt meewerken. Meewerken met Jezus, dat Hij dat plan gaat voltooien. Ik heb het nu gehad over liefde en liefhebben. Dan wil ik het tweede item wat ik eruit gehaald heb, is het goede en het kwade. En dan staat er in vers 9b, wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. En in de nieuwe Bijbelvertaling die we net gelezen hebben, staat er, verafschuw het kwaad. Nou, dat is sterk hoor. Wat is kwaad en wat is goed? Eigenlijk is dat niet zo moeilijk. Er zijn gewoon twee geestelijke bronnen in de geestelijke wereld. De ene is goed, dat is God, enkel goed, de bron van al het goede. En er is een bron van het kwaad, dat is de duivel en zijn afvallige engelen. De bron is de duivel, daar is het begonnen. En het is doorgezet op engelen die hem zijn gaan volgen. Twee bronnen in de geestelijke wereld. En de Bijbel schetst, kunt niet uit twee bronnen tegelijk drinken. Je moet alleen uit die goede bron drinken. En je hecht je aan het goede van God, eenvoudig door je aan Jezus te hechten, door met Hem om te gaan. Het grondwoord wat hier staat voor hechten, betekent lijmen. Lijm je dus vast aan Jezus. Ga met Hem om en laat je door Hem onderwijzen in al het goede van God. Vraag Hem je te onderwijzen in wat nog krom is in je innerlijk bezig zijn. In wat nog mag veranderen in je innerlijk bezig zijn. Vraag Jezus maar Gods wet verder te schrijven in je hart. En verafschuw het kwaad. Reken er definitief mee af, zodat je rein en heilig leeft. Toen ik dit las, ik vond het heel radicaal. Het deed me ook wel wat, het doet me wel wat, dat je opgeroepen wordt om het kwade te verafschuwen. Dus niet een compromis of van zo kan het ook nog wel. Het is echt zwart-wit. En kies niet voor grijs of voor allerlei tinten daartussen, maar kies voor wit. Kies voor het goede, voor het uiterste, voor de bron van goed, voor de oorsprong van alle goed. Kies voor God en voor Jezus. En dan staat er in vers 17. Vergeld geen kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. En dat kun je pas als je onderscheid kunt maken tussen mens en macht. Anders ga je een mens wat kwalijk nemen als die jou wat verwijt wat niet terecht is. Dan ga je tegen die mens strijden. Maar je moet strijden tegen die geest die daarachter zit. En dan ga je ook begrijpen dat je kwaad niet met kwaad moet vergelden. Maak de scheiding in de hemel. Vraag Jezus je verder zicht te geven. En gaandeweg en uiteindelijk zul je zo al het kwaad overwinnen. Heb het goede voor met alle mensen. Betekent dat jij zoekt naar mogelijkheden om mensen in aanraking te brengen met het goede van God. Dat zij het klimaat van Gods koninkrijk gaan ervaren, van vrede, blijdschap en gerechtigheid. En zelfs Als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. En dan begrijp je wel, ik zei net, de vijand van ons is niet een mens, maar dat is een boze geest. Maar met deze vijand wordt wel een mens bedoeld. Maar dat is niet de vijand. Het is de geest die de mens inspireert. Dat is de vijand eigenlijk. Maar de mens, hè, daar geeft Paulus het hier over, als die honger heeft, en zelfs als die jou allerlei in nare situaties brengt, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want dan zul je vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dan vertoon je een gedrag, ben je totaal anders dan die ander verwacht. Want die doet iets vanuit een bepaalde beïnvloeding. En die verwacht dat hij vanuit zo'nzelfde beïnvloeding weer reactie krijgt. Maar het is totaal anders. En misschien breng je die ander wel zo op een aan het denken van waarom doet hij zo? Waarom krijg ik te eten? Waarom krijg ik te drinken? Waarom is die zo goed voor mij? Die mens is heel anders. En misschien, in het gunstige geval, zet dat denken wel aan tot keuzes bij die ander. En gaat die gaandeweg naar Jezus toe. Dat zou zomaar kunnen. Zo mag je dus steeds zoeken naar mogelijkheden om mensen bij de Heer te brengen. Ook bij mensen die jou naar behandelen. Mooi is dat, dat het zo kan werken. En dan zegt Paulus, laat je niet overwinnen door het kwade. Het kan zo gemakkelijk. Er is zoveel beïnvloeding. Er is zoveel verleiding. Maar blijf gehecht aan Jezus. Blijf gehecht aan God. En overwin het kwade door het goede. Blijf goed doen. In en onder alles. Ondanks alles. Blijf goed doen. Blijf de relatie met Jezus onderhouden. En dat denk ik, dat goede waarmee je het kwade overwint, dat goede heeft een naam. En de naam is liefde. De naam is liefhebben. En ik zegen jullie om dat verder samen met Jezus te ontwikkelen in je leven. En wees daarin gezegend in Jezus' naam. Amen.